samen die ene Heer die daar is, die daar was en altijd zijn zal, te verhogen, te eren in ons lied. El Shaddai. Fijn dat ik weer in uw midden mag zijn, met u het woord mag openen, zelfs met u avondmaal vieren mag. Ik heb de vorige keer dat ik hier sprak gezegd, wanneer ik hier af en toe kom, dan wil ik met u lezen en overdenken de dingen die in het boek van Zacharia ons zijn geschreven. En dat wil ik dus nu voortzetten. En dan willen we lezen uit Zacharia, eerste hoofdstuk, de versen 7 en 8. Ik geloof dat ook geprojecteerd wordt, maar de versen 7 en 8 van hoofdstuk 1. Ik lees uit de HSV-vertaling. En dan moet u zijn op pagina 1501. Het is maar dat u het weet. Makkelijk te zoeken. Ik lees daar het eerste visioen, de man op het rode paard. Op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Sjebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Tot zover wil ik vanmorgen met u lezen en overdenken. Ik leg de Bijbel even hier. Dan heb ik hier wat meer ruimte voor mijn papier. Gods plan met Israël, dat is aangekondigd als thema, was eigenlijk een kleine vergissing van mij. Ik ben heel veel bezig geweest met studie over Israël de afgelopen week, dus vandaar dat dat er zo doorheen rolde. Maar het gaat eigenlijk Gods plan met Jeruzalem. Dus Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Dus het gaat over hetzelfde volk, het volk van de Heere God. Gods plan voor Jeruzalem. We lezen bijna dagelijks in de kranten over Jeruzalem. Bijna dagelijks berichten de media ons over Jeruzalem. Af en toe dan schuift er even iets anders naar voren wat de actualiteit haalt, maar dan gaat het toch weer even later over Jeruzalem. Altijd over Jeruzalem en er is niks nieuws mee. Zo was het, zo zal het zijn, zo zal het blijven. En dan gaat het over wat de wereld denkt over Israël en over Jeruzalem. En hoe het zal gaan met Jeruzalem. Nou, daar heeft Israël zelf natuurlijk ook wel wat ideeën over. Dat mag duidelijk zijn. Ook de buren van Israël, de Arabische wereld, heeft zo ideeën over Jeruzalem. En ja, Europa heeft ook ideeën over Jeruzalem en de Verenigde Staten heeft ideeën over Jeruzalem. En dat is allemaal leuk en interessant en aardig en dat kletst af en toe met elkaar. Maar er is nog iemand die ideeën heeft over Jeruzalem en dat is de Heere God. En wat hij denkt, dat wordt de werkelijkheid voor Jeruzalem. Maar we gaan nu een heel eind terug in de geschiedenis van Jeruzalem. Toen al, wat we eigenlijk ook vandaag zien. Ik wil dus nadenken over Jeruzalem. Onnodig denk ik te zeggen dat Jeruzalem een geweldige stad is. Niet dat het zo'n grote stad is. En niet dat het aan een haven ligt of aan een zee. Zodat het economisch op wat dan ook van belang zou zijn. Maar toch is het een bijzondere stad. En dat komt omdat het de stad van de Heere God is. Ik heb een paar bezoeken gebracht aan Jeruzalem. En misschien sommigen van jullie ook wel. Dan sta je daar op de Olijfberg. Dan kijk je over het Kidrondal heen. Zie je het graf van Absalom. Zie je die andere graven daar liggen. Dan zie je die muur die opgebouwd is uit resten van muren die er eerder waren door de eeuwen heen. Achter je ligt Betanië, een belangrijke stad voor de Heer Jezus geweest. En dan zie je Jeruzalem en dan doet het je wat. Mij deed het tenminste wat. Het feit dat die stad bestaat. Dat de stad bestaat zoals ze bestaat. Spreekt van de realiteit van God. Want wat zijn er een legers opgetrokken naar Jeruzalem. Met het ene ideaal, weg met Jeruzalem. En al die legers van al die grootmachten hebben dat nooit kunnen realiseren. Jeruzalem staat. En ze is wel gebouwd. Ze staat sterk. Ik begon de vorige keer met u na te denken over Zacharia. Even goed te beseffen dat de geschiedenis die wij lezen van ongeveer 500 jaar voor Christus is. Dus zo'n 2500 jaar geleden werd geprofeteerd over Jeruzalem. Wat wij zojuist met elkaar hebben gelezen en wat wij misschien in de toekomst ook nog zullen delen. In 586 voor Christus werd Juda, dat was het zuidelijke rijk, het rijk was in tweeën gesplitst, het zuidelijke rijk in ballingschap gevoerd naar Babel. En dan later dan wordt Babel verslagen en dan komen de Meden en de Perzen, de Iraniërs. Dat zijn de Perzen, Elam. Dat zijn de Perzen. Dus de Meden en de Perzen die kwamen en die versloegen dat machtige Babylonische rijk. Belshazzar, weet u wel, die aan het feesten was en dat schrift op de wand. In die tijd moeten we dit zien. En Cyrus, die veroverde dus Babel en die gaf aan de Joden de mogelijkheid om terug te keren naar het land waar Nebukadnezar hun vandaan geroofd had. Jullie mogen terugkeren. Er waren ongeveer 42.000 Joden die daar gebruik van maakten en die teruggingen. Al de anderen die hadden het wel aardig in het buitenland. Die waren daar inmiddels gesetteld. Maar die 42.000 keerden terug. Ik weet niet hoeveel inwoners Haarlem heeft. 150.000 ongeveer. Dus een derde, zeg maar, bevolkte Jeruzalem na die terugkeer. En we zijn nu zo'n 18 jaar verder in de tijd wanneer we dit lezen. Teruggekeerd in het land hebben ze een altaar. Dat betekent dat er weer geofferd werd. Ze hebben verlangen om de tempel te herbouwen. Maar er is oppositie. Er is tegenstand. Tegenstand tegen die mensen. Wij willen die Joden niet. We willen niet dat ze Jeruzalem opbouwen. Wij willen niet dat ze de tempel herbouwen. Wij willen dat volk niet. Was dus toen, 2500 jaar geleden, niets nieuws onder de zon. En je kunt je voorstellen dat die teruggekeerden, die misschien met enthousiasme terugkwamen, toch wel wat gedeprimeerd raken, teleurgesteld raken. Ze willen wel, maar er is zoveel vijandschap. En ze dreigen het bijltje erbij neer te gooien. De oppositie brengt stilstand, maar de Heere God wil dat het doorgaat. Hij wil dat het plan wat hij heeft met zijn stad en met zijn tempel en met zijn volk gerealiseerd zal worden. En daarom stuurt hij een profeet. En die profeet die moet hem aansporen. En dat is de profeet Haggai. Maar 2 maanden na Haggai komt er een tweede profeet en dat is Zacharia. En door het optreden van die beide profeten, Haggai en Zacharia, worden de Joden die teruggekeerd zijn weer geïnspireerd. Ze worden getroost en ze worden bemoedigd. Het boek Zacharia, zei dat al een vorige keer, is een boek van troost. Het is een troostboek. Want het is moeilijk voor al die mensen die teruggekeerd zijn. Vooral als het zo'n klein groepje is. En ze realiseren zich dat de vijanden potentieel gezien veel meer macht hebben. En dan komt Zacharia en hij moedigt de mensen aan. Keer op keer op keer de boodschap van God, dat God in hun midden is. En laten we eerlijk zijn, dat is een bemoediging die wij ook nodig hebben. We moeten iedere keer weer bij bepaald worden, ook in ons leven, waar er druk is en waar er moeite is en waar de strijd is en waar de zorg is. Vult u het maar in, u kent uw leven het beste. Is het altijd weer nodig om bemoedigd te worden. Te beseffen, er is een God die daar boven staat. Er is een God die alles in de hand heeft. En ik weet niet wat uw situatie is, misschien bent u wel, God is er ook. En hij laat niet los het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En zo is het boek Zacharia een troostboek. Een troost. Maar er zit wel een voorwaarde. De Heere God wil troosten. Hij wil zegenen. Hij wil versterken. Hij wil de dingen opgebouwd laten worden. Maar er is een voorwaarde. En die voorwaarden leren we wanneer we achterom kijken naar de geschiedenis zoals die was. En de geschiedenis was dat het volk werd weggevoerd naar Babel. Ze waren in Israël, ze waren in Jeruzalem, maar ze werden afgevoerd. Het land was leeggemaakt. En dat had een reden. En dan lees ik Zacharia 1 vers 4... En dat is dan tegen die nieuwe bevolking, die teruggekeerde bevolking. En dan zegt Zacharia tegen hen, wees niet als uw vaderen. Tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij, die vaderen, ruim 70 jaar eerder, zij luisterden niet, sloegen geen acht op mij, spreekt de Heer. Dus wees nou niet zoals jullie grootvaders waren. 70 jaar eerder. En de eerste 6 versen lieten zien dat God mensen troost, mits zij zich van de zonde afkeren. Vers 3, daaraan voorafgaand, daar staat, zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Dus, bazaal, een basisvereiste, wanneer je gemeenschap met God wil, wanneer je zegeningen van God wil in je leven, wanneer je wil dat de kracht, de heiliging, de reiniging van zijn bestaan jouw leven doortintelt, dan zul je naar hem moeten gaan. Daar begint het mee. Het zijn alleen mensen die berouw hebben van zonde. Het zijn alleen mensen die zich afkeren van de zonde, die ontvangen een prachtige zegen van God. Dat zijn de voorwaarden. Het boek Zacharia, even heel snel, kun je opdelen in 4 gedeelten. Het eerste deel is oproep tot berouw. En dat is eigenlijk dat stukje tot en met vers 6 van het eerste hoofdstuk. Dat is een oproep tot berouw. En dan begint het tweede deel in vers 7 waar wij begonnen te lezen. En dat noem ik maar even troost. Dat is troost door middel van visioenen. Doordat je dingen ziet die een ander misschien niet ziet. Maar het geeft jou wel troost. Troost door visioenen. Het derde gedeelte begint in hoofdstuk 4. Daar gaat het over vasten. Advies bij vasten. Moeten we vasten? Hoe moeten we vasten? Wanneer moeten we vasten? En dergelijke. Daar gaat het over vanaf hoofdstuk 7. En dan vanaf hoofdstuk 9... Daar gaat het over, om het mooi te zeggen, de eschatologische gebeurtenissen. Eschatologisch, lastig woord. Eschaton betekent het uiterste. Dus dat is de beschrijving hoe de uiterste gebeurtenissen op aarde zullen zijn. En dan in het bijzonder over Jeruzalem. Dat wordt allemaal beschreven. troost. Eerste deel, tweede deel nu. Er komt door visioenen, een reeks van 8 visioenen. Die 8 zijn verschillend, maar als je ze gaat vergelijken, hebben ze toch wel een overeenkomst met elkaar. Een centrale boodschap die in die 8 visioenen gedeeld worden. Een totaal overzicht. Laten we beginnen dus met vers 7. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius. Dat is een interessante dag, de 24e. Er zijn op de 24e meer dingen gebeurd. 5 maanden eerder, op de 24e dag, was de herbouw van de tempel begonnen, Haggai 1 vers 5. 2 maanden eerder, op de 24e dag, was er een prachtige onthulling. Onderwijs in de wet, Haggai 2 vers 10. De 24e dag is een interessante dag, mijn verjaardag, maar dat heeft er niks mee te maken. Rond de 24e gebeurt er iets, en nu ook weer, bij Zacharia. De 24e van de 11e maand, Shebat. Dat is de Babylonische naam voor de 11e maand van de Joden. In het tweede jaar van Darius, de Meder, heerser van het Medo-Persische Rijk. We bevinden ons in wat we noemen de tijden der heidenen. Zo wordt het ook in de Bijbel genoemd. Wat zijn de tijden der heidenen? Dat is de tijd dat de Heere God zich van de aarde heeft teruggetrokken. En dat gebeurde heel werkelijk in Israël. En u leest dat in de Bijbel. Dat de Heere God de tempel verliet aan de oostzijde, naar de muur toe ging en uiteindelijk trok God zich terug. En dan komt Nebukadnezar. Dan is het de mens die het bepaalt. Dan is het de mens die het stuurt. Waar? In Israël. Waar eigenlijk God zou moeten zijn en moeten regeren, daar is de mens gekomen. En de mens heeft de heerschappij over deze aarde op zich genomen. Tijden der heidenen. Er is ook een eindpunt van de tijden der heidenen. En het eindpunt van de tijden der heidenen is wanneer, heel begrijpelijk, wanneer de Heere God weer terugkeert. En daarom zal er een tempel gebouwd worden. En dan zal uiteindelijk Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf, terugkeren. En dan is de heerschappij over Jeruzalem, over Israël, over de wereld, weer aan de Heere God. Maar daartussen leven wij nu in de tijden der heidenen. Let wel even op. Wanneer er binnenkort wellicht weer een tempel in Jeruzalem gebouwd gaat worden en mogelijk daar een Joodse eredienst zal zijn. De Bijbel zegt dat er een tempel komt waar de antichrist in zal komen. En die zal zich als God laten aanbidden. Satan is de ultieme naaper van God. En hij wil als God aanbeden worden en hij zal daarin slagen wanneer die tempel wordt opgebouwd en men is bezig van alles daarvoor te verzamelen en er wordt weer geoefend met de tempeldienst, maar uiteindelijk zal de tegenstander van God in eerste instantie zich daar als God willen laten aanbidden. De 24e van het tweede jaar, bewind van Darius, komt het woord tot Zacharia. Het volk was terug uit ballingschap en dan lezen we, ik zag 's nachts en zie. Ik zag 's nachts en zie. Dat is een visioen. Die visioenen waren er in het Oude Testament regelmatig. Er worden ongeveer 86 genoemd in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament kom je het 10 keer tegen. En het begint in Genesis 15 vers 1. Dan zijn we bij Abraham. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. En in dat visioen werd aan Abraham duidelijk gemaakt, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Dus het eerste visioen is al een visioen van troost. Wees niet bevreesd. En de Heere God communiceert sedertdien zijn woord heel vaak door visioenen. In Numeri 12 vers 6 lezen we: als er een profeet onder u is, maak ik de Heere mezelf aan u bekend in een visioen. Profeten spreken door visioenen. Vanaf Abraham gebeurde dat met regelmaat. En wij kijken nu bij Zacharia naar visioen van die 8 nummer 1. Gods plan met Jeruzalem. Ik gaf het al aan, Jeruzalem was in ballingschap. De reden was ongehoorzaamheid, zonde. En er was heel vaak al gewaarschuwd. En er was één profeet die daar eigenlijk voortdurend mee bezig was. Het was zijn boodschap. Er was een profeet in tranen, Jeremia. Die voortdurend vertelde: als jullie blijven zondigen, dan loopt het niet goed af. Als jullie blijven zondigen, zal God ingrijpen. En hij wees daarbij ook op het woord van God, staat gewoon in Deuteronomium. Als jullie blijven zondigen, dan verwijdert God jullie weer uit het land. En dat gebeurde. Maar er zei Jeremia, en dat staat in Jeremia 29 vers 10, iets opmerkelijks. 29 vers 10, daar zegt Jeremia: want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Dus Jeremia die verkondigde: jullie zijn ongehoorzaam, jullie gaan het land uit. Maar hij mocht ook profeteren, maar jullie zullen na 70 jaar terugkeren. En dan in vers 14 bij Jeremia daar lezen: ik zal, de Heere God, ik zal door u, Israël, gevonden worden, spreekt de Heere. Ik, de Heere God, zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit de volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. Ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan ik u in ballingschap heb gevoerd. Dus na 70 jaar, die geweldige belofte, maar ik zal jullie terugbrengen. Als u wilt weten of God een werkelijkheid is, of God bestaat, of je God kunt vertrouwen als hij wat zegt, de geschiedenis laat keer op keer zien: Gods woord is tot op de laatste punten en komma's betrouwbaar. Hij heeft ze teruggebracht, 70 jaar later. En dat is de basis voor ons visioen. En in dat visioen van ons staan 5 elementen die ik met jullie wil delen. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de meerten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Dat is het visioen. Wat heeft dat nou te betekenen? Het is een apocalyptisch visioen, denk ik. Het zijn apocalyptische beelden die je daar ziet. Een visioen. Je ziet iets wat een ander niet ziet. Denk aan Petrus op het dak in Joppe. Krijgt hij ook een visioen, hè, met al die dieren, reine en onreine, door elkaar. Verder zag niemand ze, maar hij zag ze. En hij moest ook nog eten. En zo werd hem iets duidelijk gemaakt. Evangelie is niet alleen maar voor het volk, maar voor alle volkeren. En wij lezen dan: ik zag. Profeten waren dus zieners. Ze zagen wat een ander niet ziet. Ik kreeg een openbaring van God. En het eerste wat ik zag was een man. Ja, wie is die man? Het wordt er niet bij uitgelegd. Maar dat is profetische taal. En het zijn gelovigen die de profetische taal gaan verstaan, gaan zien. Worden door de geest geleid. En onder leiding van die geest ga je datgene wat je nog niet ziet ineens ontdekken. Vaststellen: oh. En ik hoop dat ik zo'n aha ervaring met jullie mag delen. Er zit een bovennatuurlijk persoon in het visioen. Dat is wel duidelijk, uiterlijk van een man. En die man die rijdt op een rood paard. Nou moet u dat rood ook weer niet te rood inkleuren. Het gaat om een woord roodharigen. Het gaat om een woord roodbruin. Nou, paarden kunnen, zo we weten allemaal natuurlijk, roodbruin zijn. Hij zit dus gewoon op een paard van die roodbruine kleur, zoals wij meer paarden kennen. Paarden hebben in de Bijbel, zijn in de Bijbel altijd een beeld voor oorlog. Voor strijd. Voor vreselijke dingen. Symbool daarvoor. Er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel te noemen. Maar ik noem Zacharia 9 vers 10. Blijf ik in hetzelfde boek. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen. En de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal worden weggenomen. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. Dan zit je dus in dat vierde deel, dat laatste deel. Dan komt de Heer opnieuw en dan zal hij Jeruzalem opnieuw vrede geven. Maar laat zien, daar gaat het nu om. Paarden zijn symbool voor oorlog, voor strijd. En in Zacharia 10 vers 3, ik zal hen maken als zijn prachtig paard in de strijd. Dus paarden en strijd horen bij elkaar. En dan rood, misschien dat we daar toch wel wat in mogen zien. Rood is de kleur van bloed, rood is de kleur van wraak, rood is de kleur van oordeel. En wanneer de Heer Jezus gaat komen naar deze aarde om zijn strijd te voeren, ja, dan zal er bloed vloeien. In Jesaja 63, 1 en 2, daar lezen we, wie is deze die uit Edom komt? Edom betekent ook rood, Esau. In helrode kleding uit Bosra, Petra, misschien kent u dat wel. Die plaats, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote macht. Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen, de volken, vertreden in mijn toorn, hen vertrapt, mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Dus we zien die ruiter op dat rode paard, paard beeld van oorlog, rood bloed van kleur van bloed. Maar wie is die ruiter? Kunnen we lang over praten natuurlijk. De Joodse commentaren die zeiden, het is Michaël. Dat is de vorst, de engelenvorst van Israël. Begrijpelijk dat zij dat zeggen, want zij hebben geen visie op de eindtijd. Ze hebben geen visie op de Messias, hun Messias. Ze zien naar hem uit, maar ze snappen nog niet dat hij gekomen is. Zij kunnen dat nog niet nader invullen. Dus zij blijven hangen in dat oud-testamentische beeld van Elia. Maar deze man op dat paard, daarvan lezen, hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. Dan ziet u het plaatje, man op een paard en allemaal mirten struiken rondom hem en ze stonden in de diepte, ze stonden in de laagte. Nou, misschien bent u wel eens in Israël geweest en de mirte is een zeer veel voorkomende struik. Hoewel we daar weer een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Want er is nu een struik geworden, ja, die beschermd moet worden. Omdat de Joden bij het loofhuttenfeest mirtentakken sneden om daar de loofhut van te bouwen. En als een volk dat doet, dan wordt dat wel een probleem. Maar het is oorspronkelijk een zeer veel voorkomende struik in Israël. En historisch gezien stonden de mirten, de bloemen, altijd voor liefde. Voor vruchtbaarheid, voor trouw, voor vrede, voor voorspoed. En de myrte die kan heel lekker geuren, maar je moet het blad eerst wel kreuken. Blad. En dan ga je een goede geur. Dus door lijden heen, als ik het zo mag zeggen, van dat blad, komt er een lieflijke geur vrij. Ik denk dat het langzamerhand duidelijk moet worden. Ik geloof dat die myrten in de diepte ook staan voor het volk Israël. Het woord kan vertaald worden. En dan zien we de naam Esther opdoemen. En in het Hebreeuws Hadassah. Dus hebt u een dochter, een kleindochter die Esther heet of Hadassah heet, dan mag u denken aan de myrte. En we komen de myrte tegen ook in Jesaja 41 en in Jesaja 53. En dan lezen we dat de myrte zal komen in de plaats van de distel. Nou, distels zijn er niet van die aardige struiken. Maar de myrte die komt dus in de plaats van de distel waar niets was of waar onkruid was, vul het maar in. Daar komt dus de myrte. En nu zien we dus die ruiter op een oorlogspaard met bloed, te midden van de struiken. En ze bevonden zich in de diepte. En dat speelt zich af na de terugkeer van het volk naar Jeruzalem. De diepte. Dat is de laagste plaats. Ik noemde dat Kidrondal al. Dat is de diepte. En als je naar links gaat vanaf de Olijfberg, dan kom je bij het diepste plek daarvan, waar koning Zedekia langs de stad uitvluchtte voor Nebukadnezar. Zedekia die werd door Nebukadnezar gevangen genomen. De zonen van Zedekia werden voor zijn ogen vermoord. En vervolgens werden Zedekia de ogen uitgestoken. Staat gewoon in de Bijbel. Dus dat is het diepste moment van de geschiedenis van Israël. En dat is ook letterlijk de diepte. Daar vluchtte het volk. En nu staat deze ruiter op het paard in de diepte tussen de myrten, waarvan ik toch geloof dat dat symbool is voor Israël. Israël, het volk, in de zorg, in de moeite, in het nauw. Tegenstand alom. En nu zien we dit beeld. Achter hem, het paard met die ruiter, waren rode, bruine en witte paarden. En rood staat voor bloed, oordeel, wraak. Maar wit staat voor iets wat mooi is. Staat voor overwinning. Wit staat voor triomf. Wit staat voor heiligheid, voor reinheid. Die bekering die nodig was, weet u nog? En dat staat daar ook. Maar wie zijn al die ruiters op die paarden? Ja, in het verleden stuurde God engelen om zijn oordeel te brengen of ook uit te voeren. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel dat moment dat Lot daaruit Sodom moet vluchten. De engelen die pakken hem op en die halen hem daar weg. En die brengen het oordeel van God over Sodom. Ik denk dat die ruiters die daarachter, die ene ruiter staat, ja, dat engelen zijn. Noemen ze de God Squadron, voor mijn part. En zij trekken daarop. Maar wie is nou die ene die daar vooraan staat? U begrijpt. Ik denk aan de Heer Jezus. Hij wordt ook hier engel van de Heerde genoemd, die tussen de myrten stond. De engel van de Heer tussen de myrten. Is de engel van de Heer Jezus? Ik denk het wel. De Bijbel leert dat duidelijk. De geschiedenis van Hagar kent u misschien wel. Zij vlucht met haar zoon Ismaël omdat de concurrentie haar te veel werd met Sarah, huize Abraham. Dan zie je hoe dat kan verlopen. En dan vlucht zij en dan denkt ze dat ze zal komen te sterven met Ismaël. En dan is daar ineens die stem. En dan wordt gesproken in de Bijbel over de engel des Heren. En dan antwoordt ze met die woorden: de Heere, Yahweh, die naar mij heeft omgezien. Dus dan zie je de engel van de Heere en zij zegt: het is Yahweh. De engel van de Heer. Het gaat om God zelf. En God openbaart zich aan mensen in het Oude Testament als engel van de Heer. In het Nieuwe Testament kennen wij hem onder de geweldige naam van de Heer Jezus. Zacharia, teruggekeerd volk, vijandigheid, het wordt neergelegd, maar toch moeten ze doorgaan. En dan zien we dat het echt hier gaat om troost en bemoediging. Het volk de Michtes, het rode paard, de ruiter, de Heer Jezus die voor het volk zal strijden. Ze zien het niet altijd, maar ze moeten erbij bepaald worden door die ene die het wel mag zien. En die komt met de boodschap daar bij het volk: wees niet ontmoedigd, wees niet bang, de Heere God zelf, hij staat klaar om jullie te helpen, om jullie nabij te zijn. Hij staat klaar buiten de stad met zijn legers. En zij zullen voor je strijden. Ook al zie je het niet, ze zijn er wel. Wanneer 70 jaren Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien. Over u mijn goede woord gestand doen. En dat is gebeurd. Wij zijn mensen die ons leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd. Wij zijn gelovige mensen. Wij zijn ook erfgenamen. Erfgenamen van God. We zijn mede-erfgenamen van de belofte die God aan Abraham heeft gegeven in Christus. En de troost mag over het volk heen zo ook naar ons toe komen vandaag. Maar dat is nooit vrijblijvend. Paulus schrijft in 2 Korinthe 1 vers 5, want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus vertroosting overvloedig. Vertroosting, ja, wij hebben nog altijd vrijheid en ruimte in ons land. Ik weet niet hoe lang nog zo zal blijven. Daar ben ik wel eens een beetje somber over. Maar hoe somber ik ook ben, die vertroosting is er voor ons ook vandaag. Paulus schrijft aan de Filippenzen: want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het gebeden voor de vervolgde christenen. Ik heb van de week een filmpje gezien, je wil het niet weten, waar een predikant door de islam gegijzeld was. En ze stopte zijn mond vol met, ik zeg het maar, hondenpoep. En dat zie je. Je ziet het gebeuren. En dan denk ik: Henk, jij bent ook predikant. Waar sta jij als dat gaat gebeuren? Is het extreem? De vervolging van christenen wordt steeds extremer. Het neemt hand over hand toe. Waar zullen wij staan? Israël had te lijden van tegenstand toen. 2500 jaar geleden. Het herhaalt zich vandaag de dag. Israël is terug. Ze moeten zich nog bekeren, waartoe Zacharia opriep. Ze moeten niet zo zijn als hun vaderen, maar ze moeten naar de Messias toe. Dat zal ook gaan gebeuren. Maar ondertussen is daar die strijd. Voor hen en voor ons En die kan hevig zijn. Maar we moeten onze blik gericht houden op Jezus Christus. Hij had de heerlijkheid bij God, maar hij is in de vernedering gegaan. Op een manier die onvoorstelbaar was. Maar hij heeft het gedaan omdat hij u, jou, jullie, mij zo lief had. Dat is buitengewoon, dat is ondenkbaar. En wij zijn die volgelingen van hem. En als de strijd is, laat daar die vertroosting zijn en dan zullen wij avondmaal vieren. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt de Heer. Denk aan mij. Denk aan die dingen die ik uit liefde voor jullie heb gedaan. En besef, wanneer je een stukje van het brood neemt en een slokje wijn, besef dat ik het ben die mijn lichaam en mijn bloed voor jou hebt gegeven. En dat ik er ben, waarom? Om jou te troosten, jou te bemoedigen, jou nabij te zijn, totdat. Want dat lezen we ook bij het avondmaal. Hij gaat komen. Hij staat klaar. Die ruiter met die andere achter zich. Hij zal strijd brengen over de wereld. Maar uiteindelijk zal zijn vrede werkelijkheid worden. Voor Israël, voor Jeruzalem en nu voor ieder die in hem gelooft. Amen.